Hallo en welkom bij de Groeispurters podcast. Ik ben Giel Cambray, zaakvoerder van het mediabedrijf Groeispurters. En in deze podcast laat ik jonge ondernemers aan het woord die spreken over wat zij tot nu toe geleerd hebben, hoe ze te werk gegaan zijn en waar je best voor kan opletten. Veel kijk- en luisterplezier.
Alright, welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de Groeispurters podcast. We zijn aan aflevering 20 geraakt, als ik mijn eigen niet vergis. En we zitten hier vandaag bij Sander. Dag Sander.
Hey.
Sander, kun je eens een keer uitleggen, even kort, wie dat je bent en wat dat uw onderneming inhoudt?
Ja, dus ik ben Sander de Roek. Ik ben bijna 28 jaar, over een 14-tal dagen, dus dat is niet meer zo lang. Ik ben een van de founders van Soulmate. Met Soulmate zijn wij een agency gespecialiseerd in het op maat maken van toepassingen in virtual reality, augmented reality en andere zaken voor bedrijven. Daar zullen we misschien straks nog wel verder over spreken. Mm-hmm. Verder ben ik al toch een goede 7-8 jaar bezig met ondernemen. Ik heb naast Soulmate ook mee Sync opgericht in Antwerpen. Ik heb gezien dat er in de eerdere gesprekken ook al wat mensen van Sync hier gepasseerd zijn. Dus dat is op zich ook wel heel tof om te zien. Maar ik denk dat ik, als ik echt naar de start ga kijken, dat ik eigenlijk al tot mijn 14 jaar kan teruggaan.
Amai.
Dus toch wel even bezig ondertussen.
En hoe is je start dan verlopen?
Ja. Mijn allereerste start, het eerste dat je zou kunnen zeggen dat ik ondernomen heb in mijn leven, dat is iets, of we moeten er ook niet te luid over praten, want het was niet super legaal, zal ik zeggen. Maar dat was eigenlijk het tijdperk dat voor het eerst mogelijk was online om video's te gaan embedden. Dus dat je video's ergens anders kan opzetten. Ja. En lang voor de tijd van de streamingsdiensten, zoals Netflix en zo. Als je toen online afleveringen wou kijken, dan moest je eigenlijk echt altijd op zoek gaan naar waar kan ik aflevering 2 vinden, waar kan ik aflevering 3 vinden. En ik had dan het idee van, ik ga eigenlijk alle afleveringen van Avatar The Last Airbender, misschien u wel bekend, op één website gaan plaatsen. En dan boek 1 en boek 2, want boek 3 was toen zelfs nog niet uitgekomen van Avatar The Last Airbender. En ik had die dan eigenlijk allemaal mooi onder elkaar verzameld, dat je alle afleveringen dus aan één stuk door zo kon gaan bekijken. Natuurlijk, dat is niet echt super legaal, maar ik was ook niet dat super illegaal was, want ik was gewoon een embed aan het doen van video's van andere dingen. Ja. Maar wat ik daar heel interessant aan vond, was, ik had er een klein comment systeem ook onder gezet. En ik had dan eigenlijk die website, want het was lang voordat boek 3 uitkwam, dat was een jaar. Ik was in een beetje aan het verwaarlozen. En dan kwam ik terug na een jaar en een helft van die video's waren ook al offline gehaald. En ik zag wel dat er op elke pagina van een aflevering 200, 300 mensen reacties hadden geplaatst. Dat daar wel echt heel veel reactie op was gekomen. Dan ben ik me even terug gaan inloggen en heb ik gezien van, er zijn meer dan 400, 500.000 mensen op deze website gepasseerd. En dat was voor mij als 14-jarige wel even zo'n moment van, zonder dat ik dat echt heel bewust van was. En ik heb dat ook niet gemonetariseerd, jammer genoeg, in van die zaken. Want ik was 14 jaar, ik wou eigenlijk gewoon, ik vond Avatar cool en ik maak er een website van. Maar ja, dat was wel echt een eerste besef van, je kunt een bepaalde impact hebben. Zelfs met gewoon een kleine zaak te doen. Ik heb die website op een week, 2 weken gebouwd. Dus dat was heel tof om te zien. En dan zo eigenlijk wel interesse gekregen van, wat kan ik nog zo van die zaken zelf gaan doen? En dan eigenlijk met de vennoot, waar ik nu ook mee samen al 5 jaar werk en sleutel aan Soulmate, zijn we op ons 17, 18 jaar ook zelf iets proberen starten. Nadat wij elkaar op een CM-camp hadden leren kennen. Dat was ook eigenlijk, ik ga het niet volledig uitleggen. Het was een peer-to-peer systeem waar dat je eigenlijk op alles zou kunnen gokken. Dus dan zou je kunnen zeggen van, morgen gaat het 20 graden zijn, ik zet er zoveel geld op in, andere mensen kunnen er ook geld op in. Dat was ons idee toen, we hadden dat dan ook iBet genoemd, want toen in een tijd was het cool om overal i voor te zetten. Mm-hmm. Ik spreek hier ook wel over 10 jaar, 11 jaar geleden ongeveer. Ja, het toffe dat ik daar dan over heb gehad, was wel, dat was de eerste keer dat ik met iemand anders had samenwerkt, waar ik voelde van die persoon, die pusht nog harder door, zelfs als ik. Meestal bij meeste projecten, groepswerken, alles dat je deelt had. Dus ik wel iemand dat mee het voortouw nam, maar dat was de eerste keer dat ik echt samenwerkte met iemand dat ik merkte van... Ja, we merkten zoveel problemen, als van, ah ja, we kunnen wel wat coderen, maar we kunnen geen PHP. En toen voor een back-end te maken van een website, aan al die tijd, moest echt wel PHP gaan gebruiken. Ja, en ik zei dan van, ja, dan zitten we vast. En die zei, ah nee, ik ga een boek halen, ik ga dat studeren. Als 16-jarige toen op dat moment, dus wel heel tof.
Ja.
En dan verder aan de universiteit ook eigenlijk altijd interesse behouden en dan zo uiteindelijk ook tot Sync gekomen. Waar je misschien ook wel kent ondertussen.
Ja, er al van inderdaad. We hebben hier inderdaad al wel een aantal mensen van Sync op de podcast gehad. Maar ze hebben nooit gesproken over de founders, zal ik het noemen, van Sync.
Ja.
Maar als jij een van die founders bent,
hoe
is dat tot stand gekomen? Waar is die klik van u gekomen dat je zegt van... Ja, ik ga niet gewoon enkel mijn eigen onderneming opstarten, maar ik ga ook... proberen de community te bouwen met andere mensen voor student-ondernemers. Bent jij zelf ook student-ondernemer geweest, bijvoorbeeld?
Ja, ik ben ook student-ondernemer geweest. Maar we zullen misschien eerst even de oprichting van Sync, van waar het er eigenlijk vandaan is gekomen. Dat is eigenlijk een mooie samenkomst tussen mij en Yassine. Yassine is een andere founder. Dat is eigenlijk diegene als allereerste oorspronkelijk met het idee is gekomen voor een vereniging rond ondernemerschap. Maar ik zat dan aan de NIF, denk ik, in mijn derde jaar op dat moment. En ik had zelf al heel lang in een klassieke studentenvereniging gezeten. Heel toffe tijden gehad, toffe campussen, toffe feestjes enzovoort. Het volledige studentenleven zoals het hoort, zal ik maar zeggen. En wat ik heel hard merkte toen ik daar in Brazilië was dat eigenlijk heel veel studenten op dat moment niet meer echt heel aangetrokken waren tot de klassieke studentenverenigingen, zoals de socio-economica toen was. En dat er wel echt ook heel veel vraag precies was naar... Ja, er was wel naar een soort verenigingsleven, maar niet meer het klassieke studentenvereniging. En dan langs de andere kant hadden Yassine dat echt speelde met het idee van ondernemerschap. En daar was ik dan ook volledig mee akkoord op dat moment. Spreken over 7-8 jaar geleden aan de universiteit was het echt wel heel ongewoon als je zei van, ik zou eigenlijk zelf iets willen oprichten. Dat is vandaag een dag heel hard veranderd. Ja. Maar dat was toen iets dat bij hem ook heel hard speelde. En hij zag ook al wel dat een trend vanuit Amerika al wel aan het overkomen was. Ja. En ja, dan eigenlijk door die twee dingen dan samen te gaan voegen, van enerzijds een vereniging rond ondernemerschap, maar langs de andere kant dan ook van, we gaan dat niet als een klassieke vereniging, we gaan geen campussen doen, geen feestjes, we gaan daar niet mee mee concurreren. We gaan proberen echt een professionele studentenorganisatie uit de grond te stampen. Ja, die twee kwamen eigenlijk op dat moment samen.
Ja.
En dat was eigenlijk gewoon een heel goede samenkomst van omstandigheden. En dan zijn wij ermee gestart en ook altijd heel hard met het idee van, hoe kunnen wij binnen deze studentenlandschap gaan innoveren en zaken anders gaan aanpakken dan dat het op deze moment eigenlijk gedaan werd. En ik denk dat dat daardoor... Ja, succes dat Sync vandaag en dat kind, voor de duidelijkheid, is lang niet meer mijn werk. Er zijn veel generaties nu al na mij gekomen. Maar generaties, dat klinkt zo. Omdat ik 60 jaar ben, ik bedoel mensen en bestuursleden na mij gekomen dat ongelooflijke dingen hebben gedaan. Maar toen, in het begin, die initiële start, is denk ik door heel veel zaken anders te gaan doen dan dat op dat moment eigenlijk gebeurde.
Ja. Ja. In hoeverre heb jij nu nog contact met de huidige of voorbije crewmembers van Sync?
Met de huidige bestuursleden, ik ga eerlijk zijn, die van deze jaar en zeker met corona, ken ik ze eigenlijk niet zo heel goed. Maar ik vind het soms ook wel leuk om nog eens naar een evenement te gaan.
Ja.
En dan, er is ook wel een beetje een alumni-vereniging rondopgericht. En dat is op zich wel heel plezant om dan ook mensen van toen terug te zien. En er zijn ook verschillende mensen die uiteindelijk dan toch ook de stap hebben gezet naar het ondernemerschap. Want dat was voor ons ook iets dat wel echt belangrijk was. Van, we willen niet gewoon alleen maar mensen informeren, maar we willen ook wel echt kunnen activeren als ze eraan starten. En dan is het mega belangrijk dat je dus ook wel een paar mensen hebt die dat dan ook echt zelf starten, die dan in het bestuur zitten. Dat is wel tof om ook die hun verhalen op te volgen en die af en toe eens terug te zien.
Yes. Ja, inderdaad. Nu, je zei het juist al, je bent zelf ook gestart als student-ondernemer. Bestond dat toen eigenlijk al? Want je hebt Sync opgericht, maar...
Ja, dus tijdens Sync was er eigenlijk ineens sprake van hoe er zou een nieuw statuut misschien komen, mm-hmm. et cetera. En dat was dan voor ons ook wel ja, mega cool, want dat paste dan weer al keihard in een tijdsgeest van ons. Van nou ja, wij willen ondernemerschap meer op de kaart gaan zetten. En ik ben van de allereerste generatie, ja, generatie zeg ik dat nu weer al, allereerste lichting, dus ja, het eerste jaar dat je studentondernemer kon worden, ben ik dat dan ook geworden. En dat was dan ook met de oprichting van Soulmate, dat samenhangde.
Right, dat was direct met Soulmate al.
Ja, het ding is, dat was dan ook wel het eerste jaar dat we met Sync zijn gestart. Zo, ja, eigenlijk hoe we gestart zijn, het allereerst was met een test-eventje, want we wouden eigenlijk eerst even zien van, gaat er überhaupt genoeg interesse zijn aan de universiteit en aan de hogescholen om hier iets rond te doen. Ja. Bij wijze van spreken een MVP-eventje opgezet om eens te gaan kijken. En daar kwamen direct 80 mensen op af. Dus dat was wel zoiets van, oké, er is precies wel interesse. Ja. Het jaar daarna zijn we dan echt gestart met een ja, volledig bestuur te gaan samenstellen en allemaal mensen dat er zijn bijgekomen. Maar het is pas het jaar, niet het jaar daarna, maar het jaar daarna dat het statuut studentondernemer gestart is. Dus het is nog wel wat tijd tussen Sync, zal ik zeggen, en dat statuut voordat het echt is gekomen. Maar vanaf dat er was, ja, waren wij bezig op dat moment met de oprichting van Soulmate. Dus ja, dat was dan een logische stap voor mij om te gaan zeggen van oké, het is heel handig om dat te gaan kunnen combineren met mijn studies die daar nu nog verder lopen. Zeker ook omdat direct in hoofdberoep natuurlijk wel moeilijk is om te starten. Dat is een van de dingen dat we in België, jammer genoeg, nog altijd... Ja, als je geen student bent of niet onder artikel zoveel kunt vallen, dan is het wel moeilijk om te starten, denk ik.
Ja, zeker. Vandaag een dag, hè. Yes. Zeker tijdens de corona.
Ja, zeker als je wilt starten zonder dat je een zotte banklening aan moet gaan. Of ja, als je zoals ons wilt starten, wij wouden gewoon starten met de projecten die dat we dan hadden al. En gewoon groeien op de winst die dat we maakten op die projecten. Dat zijn we tot op het heden, 5 jaar later ook nog altijd aan het doen.
Ja.
Maar ja, als je wilt starten en je moet al direct veel geld ook gaan betalen, en dan is er niet er niks anders op dan een lening of een ding. En dat is waarom ik denk dat het student-ondernemersstatuut wel heel belangrijk is, omdat dat een heel goede opportuniteit is voor jonge mensen om het dan eigenlijk te proberen.
Te proberen, ja. Absoluut. Ik heb het zelf ook gedaan. Ik ben zelf ook 2 jaar student-ondernemer geweest. En ik moet inderdaad zeggen, het is heel goed dat je voor zo'n lage kostprijs toch zoveel kunt ondernemen.
Ja.
En dat maakt inderdaad dat aangenaam is om te ondernemen, maar het maakt ook wel dat de stap naar fulltime ondernemen nog altijd wel gigantisch is.
Ja, nee, dat is zeker en vast. We hebben ook, er heeft 2 jaar tussen gezeten, bekend, voordat wij, mijn vernote Marijn, die gaf dan les op Thomas More, tegelijkertijd, halftijds, om zijn kost te kunnen winnen en zijn dingen te kunnen betalen. Ja. En ik zat dan als student nog verder studerende. En hij heeft 2 jaar geduurd, zodat wij ook de stap hebben kunnen maken van oké, nu kunnen we voltijd eraan beginnen. Ja. Dat is ook wel een groot verschil. Dat is waarom dat we zeggen vaak, we zijn met Soulmate gestart in 2016. Maar het volwaardig gestart, dat je er echt fulltime in zit en dat je ook voor het eerst aanwervingen begint te doen en dergelijke, is eigenlijk pas vanaf 2018.
Ja. En van waar komt nu eigenlijk het idee om met VR, AR en zo te werken? Hoe is dat ontstaan?
Ja, dus dat is eigenlijk ontstaan vanuit bij Marijn. Terwijl ik naar de universiteit ben gegaan, na onze gekke dinges met iBit, dat ik er straks had uitgelegd, wat we daar toen aan het ontwikkelen waren, waar dat ook wel veel te moeilijk was om uiteindelijk te verwezenlijken, was hij naar Trits gegaan. Trits is een filmschool in Brussel. En hij heeft daar een opleiding tot televisieregie gedaan. En eigenlijk bewust televisieregie, omdat dat de meest vrije richting is onder alle regierichtingen die je kan gaan doen. En daar was hij eigenlijk al heel lang aan het experimenteren met innovatieve audiovisuele technologie.
Ja.
En daar een beetje gaming, interactieve film. En dan toen hij 360 graden, voor het eerst in 2014, 360 graden video, voor het eerst begon op te komen in 2014, 2015. Mm-hmm. Dan heeft hij eigenlijk al redelijk snel het gehad van oké, ik wil ermee gaan experimenteren. En hij heeft dan eigenlijk als eindwerk, zijn eindwerk voor zijn thesis dan, is een master televisieregie, heeft hij de eerste Belgische VR-fictiefilm gemaakt. Dat samen gedaan met een paar andere studenten, die van andere richtingen kwamen. Iemand dat geluid studeerde, iemand dat beeld studeerde, enzovoort. En zij hebben dan samen die film een heel groot onderzoek gedaan naar hoe moet je eigenlijk... 360 graden video gaan maken en hoe creëer je meerwaarde voor een film met dat 360-element dat je hebt, dat je volledig kan rondkijken in je film. En dat is dan Paradijs geworden. Dat is dan, naast het onderzoek, hebben ze dan ook effectief een film gemaakt en dat is dan Paradijs. En dat was in België op dat moment, in 2016, was dat wel van, amai, dit is een volledig fictiefilmproject dat zeer ver gaat. Ook qua techniek heel ver gaan, want er was van allemaal dingen gebruikt die eigenlijk nog niet gebruikt waren. En daardoor waren ook heel wat bedrijven eigenlijk al, die hadden dat opgepikt en die hadden dan misschien al wel eens zo een 360 graden video gezien passeren. Maar nog nooit een video waarin dat bijvoorbeeld op dat moment je een audio ook specialized in is. Dat een audio ook mega... dat was op dat moment iets volledig nieuw. Er was ook een systeem ingebouwd bijvoorbeeld dat afhankelijk waar dat jij al naar hebt gekeken in virtual reality, dat daar de video zich dan op aanpast. Dat er eigenlijk het verhaal gestuurd worden naar andere hoeken om te gaan kijken, afhankelijk van wat jij al opgepikt hebt in het verhaal. Dus dat is ook een heel developmentproces dat erin zit. En dat was zo vernieuwend op dat moment, dat er echt al wel wat vraag was. En Marijn is dan naar mij gekomen. Ik was dan met Sync heel veel bijgeleerd en ook altijd met heel veel concepten bezig geweest. En hij zei van, ik zit hier eigenlijk mee... bedrijven die al vragen stellen aan ons om dingen te maken. We zijn hier allemaal technisch, creatief, topmensen. Maar natuurlijk, er is bij een zaak is er ook een heel andere ding dat erbij komt kijken. Dus we zijn iemand op zoek naar iemand dat mee met de financiën, met de verkoop, met alle andere zaken kan helpen. En gezien dat dat eigenlijk mijn achtergrond was, waarvoor ik studeerde op dat moment en met Sync al bezig was, was dat voor mij ook echt een opportuniteit om te kunnen zeggen van oké, deze gaan we doen. Hier moeten we niet over nadenken. Dit moeten we gewoon op zijn minst geprobeerd hebben.
Ja. En wat, want je zegt, ik studeerde daarvoor. Wat heb je eigenlijk gestudeerd?
Ik heb een bachelor sociologie en een master TW, organisatie en management. Ik heb heel graag gestudeerd. Ik vond het heel tof om te doen, een heel leuke periode in mijn leven. Maar en ik heb er ook wel iets aan gehad. Dat ga ik nooit ontkennen. Sociologie heeft mij heel wat menselijke inzichten en maatschappelijke inzichten opgeleverd. Economie heeft mij dan logischerwijs heel wat inzichten in hoe een bedrijf werkt en hoe je een boekhouding doet van die stomme dingen die je natuurlijk moet kennen, gegeven. Dus er is wel iets, maar voor mij was dat ook gewoon vooral een periode om heel veel te gaan experimenteren, met projecten op te zetten, met verschillende dingen te kunnen gaan doen. Dus ik denk dat ook heel veel autodidactisch wel ook is aangeleerd, los van de studies daar. Dus het heeft belang, maar niet het grootste belang in mijn leven.
Eigenlijk een beetje het verhaaltje dat heel vaak voorkomt bij de ondernemers, dat je studeert voor iets en je hebt er al iets aan. Bij mij ook hetzelfde.
Ja.
Maar het is... Je leert zoveel onderweg nog.
Je leert veel onderweg, maar het is vooral wat daar zo uniek is, is het dingen dat je eigenlijk momenten in je leven waar dat je heel veel vrijheid hebt. Want in alle eerlijkheid, de studies die ik heb gedaan, als ik andere dingen had gestudeerd, had ik waarschijnlijk ook heel veel moeite gehad met mijn studies. Maar ik heb het geluk gehad van dingen te studeren waar ik goed in was. Dus voor mij was dat niet zo heel moeilijk. En ik had eigenlijk 2-3 maanden per jaar dat ik bezig was, voor mijn studies. En 9 maanden dat je eigenlijk vrij bent en kunt gaan doen wat je wilt. Waar het ervoor zorgt dat je een enorme vrijheid hebt, die dat je dan ook kunt gaan gebruiken om tal van dingen te gaan doen. En dat is natuurlijk niet allemaal productief. Je denkt ook veel uit en van die zaken. Maar het heeft mij ook wel de kans gegeven om heel veel zaken te doen. Terwijl mijn ouders ook perfect trots op mij waren, want mijn punten waren altijd wel goed en oké. Dat is een heel unieke periode op die manier. En ik denk dat ook wel iets dat ik zeker en vast altijd probeer mee te geven. Voor als je toch interesse hebt in ondernemen, is dat echt een heel goede periode. Je hebt ook geen verantwoordelijkheden, je hebt nog geen huis. Of andere zaken, kinderen.
Niks afbetalen of zo.
Dus, nee, allee, als je het wilt proberen, want dat is natuurlijk ook iets belangrijk, moet natuurlijk niet. Ik vind soms dat het iets te veel gepromoot wordt vandaag en dag zelfs. Maar dan is dat wel een heel goede periode om het toch te doen. Ja,
ja absoluut. Dus, nu als starter... Ja, dus we hebben heel veel starters die één gezamenlijk probleem hebben, of iets wat heel veel starters mee sukkelen, is het aanwerven van klanten. Ja. En dat is iets dat er niet gemakkelijk uitgaat, zonder dat je er bij de juiste mensen voor bent, vind ik van, wat was het bij jullie ook zo en hoe heb je dat aangepakt?
Ja, dus ja, zoals ik zei, we waren in het begin een beetje met ons gat in de boter gevallen. Ja. Want er waren al direct een race van klanten en al direct ook wel een mooie naam. Dat is een Dupont, waar een heel groot bedrijf is. Mm-hmm. Artsen zonder grenzen, Stad Antwerpen, et cetera. Die eigenlijk al dankzij Paradijs gezien te hebben en ervan gehoord te hebben. Iets hadden van, oké, wij willen ook iets gelijkaardig laten maken voor ons. En dat was superhandig, zal ik gewoon meegeven. En ik denk dat wij dan heel veel ook beurzen en lezingen in het begin hebben gedaan, om daar eigenlijk gewoon kennis gaan delen. Mensen zien u, die zien een bepaalde expertise. En zo eigenlijk onze eerste klanten altijd zo dus binnen kunnen gaan halen. Voor de rest, ik denk vandaag een dag, wij zijn nu 5 jaar bezig. En dat zorgt er ook wel voor dat wij een beetje een vaste basis hebben gecreëerd. Klanten die daar vaak terugkeren, dus je hebt die terugkerende klanten. Wij weten ook van, dankzij mond-tot-mond reclame, gaat er elke maand wel x aantal dingen dus binnenkomen. Dat is een comfortgevoel dat je pas na x aantal jaren meestal krijgt. En dan voor het eerst nu ook marketing aan het inzetten. Dat is een beetje onze Achilleshiel geweest tot nu toe altijd. Dat is onze marketing met Soulmate. Daar kunnen we misschien straks nog verder op ingaan. En ook iets dat heel belangrijk is. Wij werken ook, denk 30-40% van onze omzet komt uit onderaanneming. Dus dat zijn dan eigenlijk andere bedrijven die dan ons inschakelen om bepaalde zaken te gaan laten maken. Klein voorbeeldje, er zitten heel veel audiovisuele bedrijven tussen, die dat dan video, foto maken. En vaak zijn klanten dan op zoek om, of hebben klanten een vraag naar, kunnen we dat interactief gaan maken, of kunnen we dat in een applicatie gieten? Kunnen we iets met die audiovisuele content gaan doen om dat innovatiever te maken of interactiever te maken? En dat is waar wij dan op inspelen. Van, misschien moeten we eens naar virtual reality gaan, misschien moeten we eens naar een hologram gaan kijken. Interactieve video op maat ontwikkeld in een applicatie. Dus dat zijn de zaken, maar ik moet ook wel meegeven. Wij zitten in een projectenbusiness. En je hebt hier en daar, op een duur bouw je hier en daar wel wat vaste inkomsten, ook via SLA's, dus support level agreements op. Moet het maar eens opzoeken als u dat interesseert. Het is echt niet zo heel boeiend, maar dat is eigenlijk een vast bedrag dat per jaar betaald wordt voor support en ondersteuning van bijvoorbeeld applicaties en software of hardware. Maar voor ons, we hebben ook altijd een horizon waarop dat we kijken. Hè. Het grote verschil is, als je de eerste 2 jaar bezig bent, dan is je horizon meestal zo 1-2 maanden en het is heel spannend van oké, wat gaan we... we zijn nu augustus, dan is dat van oké, wat gaan we in oktober gaan doen? Bij ons is die horizon is nu een 4-5 maanden. En natuurlijk, hoe meer mensen erbij komen, ook hoe meer dat die horizon ook terugkeert. Dus dat is dan ook altijd een balans van een beetje juggelen van mensen aanwerven versus projecten die daar binnenkomen. Want je vaste kost stijgt ook met elk mens dat je aanneemt. Dus dan moet je meer omzet gaan draaien per persoon dat je aanwerft. Dus dat is ook altijd zo een balans dat je moet gaan zoeken en houden.
En dat je het erover hebt, mensen aanwerven.
Ja.
Hoe was dat? Als je een eerste partner werknemer moest aanwerven, tot de conclusie komen dat je dat moet gaan doen, was dat voor u een positieve ervaring?
Dat is spannend. Ik denk dat altijd spannend is. Je zit daar ineens met een persoon die dat je moet gaan uitbetalen. En dat is in het begin ook wel moeilijk. Was echt wel... Iedereen gaat er altijd vanuit dat je goede mensenkennis hebt. Dat is iets dat iedereen altijd Valikant overschat bij zichzelf. Dus je denkt van, als sollicitatie afnemen, ik ga die persoon direct kunnen ontrafelen. Maar ik moet ook toegeven, we hebben echt ook wel mishires op dat vlak gedaan. En dat is niet plezant natuurlijk. En ja, dat is in het begin veel leren geweest.
Ja.
En ik denk dat je als bedrijf altijd je tijd nodig hebt om uiteindelijk tot een heel goed vast team te komen. Maar dan, als je ze hebt, en je goede vaste mensen, dan is het ook heel belangrijk om ze te behouden. Maar dat is, ja, het is in het begin wel een moeilijke. Dat is zo een moeilijkheid waar je nog niet te veel mee bezig bent. De eerste jaar, als je gewoon nog wat zelf op jezelf aan het werken bent. Maar ja, en dat is ook iets dat wij constant mee moeten bezig zijn, want de profielen die dat wij in dienst nemen, ja, dat zijn niet de profielen die dat er honderden op een lijn vaak van staan. Er zijn, als je naar XR-developers, die dat dus development, een soort van game-development, combineren met ja, back-end, front-end en al die zaken, ja, het is gewoon... Ik denk dat er misschien 50, 60 profielen in België zijn. Dus het is een kleine vijver waar je uit moet gaan vissen om daar dan de beste uit te gaan halen. Maar ik vind wel op deze moment dat wij een heel sterk team hebben kunnen uitbouwen al die tijd.
Ja, inderdaad. Dus. Ja, je had zo'n kleine vijver moet gaan vissen. Hoe bereik je die mensen? Hoe, is dat gewoon via LinkedIn of via... Ik weet niet, hè?
Ja. Ja, het ding is de meeste. En dat is ook wel misschien omdat wij... denk ik, heel veel coole projecten op ons plan hebben. En ook, ja, ik denk wel, we hebben al gehad dat er naar ons een mailtje wordt gestuurd van, hey, vinden jullie... Ja, eigenlijk, van de vijf dat er nu zijn, zijn drie spontaan gesolliciteerd. Die hadden dus een mailtje hebben gestuurd van, hey, kan ik eens langskomen? En dan hebben we er eentje via een recruiter. Daar ben ik niet zo'n gigantische fan van.
Nee.
Maar dat is gewoon een hele goede persoon. Ja, recruiter, dat is veel geld dat je eraan uitgeeft. Het is veel leuker als de mensen rechtstreeks naar u komen, ja, natuurlijk. En dat je die persoon ertussen niet nodig hebt. Maar er kwam een recruiter naar ons en die zei van... Ja, ik heb deze profiel. En dat profiel was voor ons wel echt... En we hadden een hele goede band met die mensen. En hebben gezegd van... Als het echt moet, dan zo de recruitment-industrie maar ook eens steunen, jammer genoeg. En dan hebben we dat gedaan. Maar ja, denk dat vinden van die mensen. We zijn nu ook actief naar twee mensen op zoek om ons team uit te breiden. En dat is wel de moeilijke. En je wilt echt wel dat mensen, je mensen zijn maken gewoon echt alles uit. Allee, ik kan voor de duidelijkheid zelf geen VR-app programmeren.
Nee.
Mijn vernoot die dat technisch verantwoordelijk is, ken dat misschien wel een beetje. Maar ja, die mannen doen dingen die ik totaal niet ken. En dat is super cool om te zien. En dat is ja, heel leuk. Ik vind dat helemaal niet erg om de domste in de kamer te zijn. Zeker op dat vlak als het daarover gaat. En ik vind dat net schitterend om daar te staan en te kunnen zien wat voor zotte zaken dat er verwezenlijkt worden.
Zalig. Misschien even eens dieper ingaan op... Het volledige aanbod, misschien voor de mensen die dat niet weten, wat dat nu eigenlijk, wat is VR, AR en kun je wat dat je nog allemaal doet? Misschien even dieper ingaan op die verschillende aspecten.
Dus virtual reality, dat zullen de meeste mensen ondertussen al wel kennen. Dat is de gekke bril, dat ze soms zeggen. Er zit een bril op en je zit eigenlijk in een volledig nieuwe omgeving. En daar maken we een tal van toepassingen mee. Je hebt bijvoorbeeld voor design toepassingen. Daar ben ik een hele software samen met een bedrijf rond uitgewerkt. Voor trainingen. We hebben een BASF, ABIMBEF, andere bedrijven waarvoor dat wij trainingen ontwikkelen in virtual reality. Dus daar zitten tal van toepassingen in. Ook hier en daar wat marketingdingen die soms wel leuk zijn. Maar voor mij... Zeker bij virtual reality, maar ook bij augmented reality. Die projecten waar je echt duidelijk merkt van hier raakt de core van een bedrijf. Dat is hetgeen waarvoor wij het doen. Dat je echt merkt van hier zijn we een heel grote meerwaarde voor een bedrijf aan het maken. Dan augmented reality, dus eigenlijk ook een van de technologieën waarbij dat je in de plaats van een bril opzet. Ja, je kunt het ook met een bril doen. Ga je in de plaats dat je een volledig nieuwe omgeving ziet, zie je nog steeds de omgeving rondom je. En daar ga je dan objecten in plaatsen. Het bekendste is Pokémon Go. Maar er zijn ook tal van toepassingen. We hebben heel veel fastfood al gehad. Bijvoorbeeld gedigitaliseerde maquettes dat je je gebouw dan neer kunt gaan zetten. Of bijvoorbeeld nu zijn we bezig voor De producent van armaturen, meer dan 100 van hun verschillende armaturen en lampen, dat je dan kan gaan neerplaatsen en kan gaan zien van hoe ziet dat er bij mij thuis uit als ik die hier neerplaats. Er zit ook heel veel toekomst in. Ook bijvoorbeeld naar support voor mensen op afstand te gaan ondersteunen, dat ze eigenlijk kunnen zien, ze staan voor een machine en dat er dan tekeningen gemaakt kunnen worden. Ja, tal van toepassingen. Dan, dat is eigenlijk het extended reality, dat is een koepelterm. XR is een koepelterm voor VR, AR. Dan daarnaast doen wij ook een paar holografische toepassingen. Dus dan gaan we eigenlijk hologrammen maken op basis van verschillende technieken. Maar de meeste gebruikte dat we doen is op basis van LED-fans. Als je dat graag eens ziet, dan moet je gewoon bij ons in Mechelen langskomen. Maar dat doen we eigenlijk vooral omdat ik krijg toch pakt per maand 2-3 keer een telefoon waar iemand dat gewoon zegt van hey, yo, Sander, of ja, hey, goeiedag. Wij zijn op zoek naar iets om ergens op te vallen, een goede eyecatcher te hebben. En we denken misschien iets te doen met virtual reality. En dan zeg ik van, ja, kijk, we kunnen coole dingen maken met virtual reality, ook voor marketing. Maar als het gewoon een eyecatcher is waar je naar op zoek bent, je wilt ergens opvallen, de aandacht trekken, ja, dan is een hologram gewoon het gemakkelijkste. Want je moet geen bril opzetten, je hebt geen drager nodig om te zien. En dan, ja, we zijn eigenlijk alleen, ja, dat is een beetje wel, we zijn heel verbreed, want we zijn gestart bij 360 graden video. Maar wat we bijvoorbeeld ook doen vandaag en dag zijn interactieve schermen. Dus die grote schermen dat je bij musea ziet. Daar eigenlijk alle aansturing voor en alle interactiviteit op gaan programmeren. En soms content voor maken. Interactieve verhalen, zo applicaties waar je zelf je verhaallijn kunt volgen. Eigenlijk, de core van wat wij doen is, als je iets innovatief audiovisueel hebt, waarbij dat content en software gecombineerd worden met elkaar, dat is echt waar dat ons expertise ligt en waarin dat wij toch wel een heel mooi aanbod ondertussen in hebben.
En bent je nog, zit je nog van plan om dat verder uit te breiden?
Wij hebben eigenlijk gezegd van, het belangrijkste voor ons is van, zolang dat het innovatief audiovisueel is en dan is het voor ons oké. Okay. Als we bijvoorbeeld projecties gaan doen, dat kan prima. Zo bijvoorbeeld projecties op gebouwen of dat past binnen ons schema. Gewoon een video gaan maken of gewoon een foto gaan maken, dat gaan wij niet doen. Wij zouden ook perfect gewoon applicaties kunnen gaan ontwikkelen of zelfs zotte software systemen kunnen gaan bouwen. Mm-hmm. Dat gaan we ook niet doen. Dus het moet eigenlijk altijd die samenkomst zijn tussen iets audiovisueel, dus iets beeldmatig, iets content, en dan het interactief gaan maken met software of bepaalde hardware dat niet iedereen altijd gewoon maar kan aanbieden. Omdat wij merken van dat is de niche waar wij goed in zijn, waar wij ook een zeer volledig aanbod in hebben ondertussen. En dan concurreren we ook niet samen mee met de onderaan nemen. Als wij morgen gewoon video's en foto's beginnen maken, dan gaan veel van de audiovisuele bedrijven met wie dat wij werken gaan zeggen van, nu zijn wij concurrenten van elkaar geworden. En als wij gewoon applicaties gaan beginnen ontwikkelen, we hebben ook een paar bijvoorbeeld app-development bedrijven die ons inschakelen voor de andere kant dan eerder, voor het content-gedeelte. We moeten hier wat game-development gebeuren en er moeten 3D-modellen gemaakt worden die ons dan van die kant weer inschakelen. Dus wij blijven, zolang het binnen die niche van innovatieve audiovisuele zaken past, dan doen we het. Past het er niet in, dan zeggen we resoluut nee, want dan is het niet voor ons en dan zijn er veel betere partijen die ik kan terugvinden om het te doen. Ja.
Is dat ineens ook misschien een tip naar starters, als zijnde, zou je van in het begin al direct aanraden om een niche te kiezen of zou je breed starten en groeien naar een niche?
Goh, ik denk niet dat ik daar een bepaalde voorkeur in kan uitspreken. Ja. Ik denk dat iedereen zijn eigen traject moet doen. Ik denk dat het belangrijkste binnen je traject eigenlijk is dat je ook heel goed gaat kijken van wat werkt er en wat werkt er niet. In de zin van, wij zijn begonnen met 360 graden video's te maken. Mm-hmm. Dat is hetgeen dat wij deden. En daarbij, dat moest altijd in een appje gestoken worden om dat te kunnen bekijken. Dus dan ontwikkelden wij daarbij altijd een klein appje dat erbij ontwikkeld werd. Maar heel snel begonnen wij ook al wel te merken van, eigenlijk verdienen wij meer aan die appontwikkeling dan het maken van die 360 graden video. Want bij een 360 graden video heb je hele cast nodig, heb je een crew nodig, heel veel externe kosten dat erbij komen. Mm-hmm. Terwijl die development, ja, dat kunnen wij intern doen. En daar zit gewoon meer budget. Dus dan zijn wij ook binnen shiften meer naar daartoe. En ik denk dat dat het belangrijkste is binnen je traject. Van, je kunt breed starten, je kunt niche starten. Mm-hmm. Maar waarschijnlijk gaat het toch altijd ergens anders eindigen dan waar je gestart bent. Dat hoort er nu eenmaal bij. En dat je eigenlijk gewoon volgt het pad van 1. Wat vind ik leuk om te doen? En 2. Wat levert er op het einde van de rit geld op? En ook even goed, bijvoorbeeld los van het geld, bijvoorbeeld de hologrammen voor ons, die waren heel goed om bij heel veel bedrijven binnen te geraken. Misschien ook een beetje een antwoord op je vraag van er straks, van hoe geraakt je bij zo'n grote bedrijven binnen?
Ja.
Ja, als je kan zeggen van, wil die zo'n hologram zien? Dan gaan mensen al veel sneller zeggen, ah, amai, wow, daar ben ik wel eens benieuwd naar, van hoe dat zou kunnen. Dan dat je moet zeggen van, ja, wij ontwikkelen video's, want dan zeggen ze van ja, zo hebben we wel vaste partners en zo zijn er wel veel. Dat hologram helpt heel goed bijvoorbeeld om ons te onderscheiden. Ja. En dat heeft daar wel ook toe bijgedragen dat ik heel vaak gesprekken heb kunnen doen en gaan showcasen voor mensen waar ik anders niet zo heel snel bij binnenraak. En dat raad ik ook aan al onze onderaannemers trouwens aan, van ja, onze technologie is echt goed om bij bedrijven binnen te geraken. Dat merk ik gewoon. Iedereen wordt bijna altijd enthousiast op zijn minst om het gezien te hebben. Dus gebruik letterlijk ons aanbod gewoon om bij anderen binnen te geraken. En dat werkt zeer goed. Ja, dat is iets dat toch veel partijen al heel succesvol ook hebben kunnen doen.
Ja. Ik hoorde er net al iets zeggen over budgetten. Ik heb eigenlijk... Ik ben al heel de tijd aan het denken, wat kosten we het eigenlijk zo VR, AR en hologrammen? Is er respectievelijk natuurlijk, hè? Want...
Ja. Nee, het ding is, als je een bezit hebt van 600 euro, dan gaan wij niet zo heel veel voor u kunnen.
Nee.
Dat is logisch. We hebben wel een hologrammetje van 30 centimeter, dat ook wel een mooi, dat 4,99 kost. Dus dat is niet zo super duur qua hardware. Maar ja, onze projecten... De allergoedkoopste projecten die wij doen, die starten rond de 3.000-4.000 euro of zo. En dat zijn dan echte kleine projectjes. De gemiddelde projecten zullen eerder ergens tussen de 20 en de 40 zitten. En de grote projecten, ja, dat gaat tot 100.000 en meer. Dus dat is, en het is ook altijd een mooie mix tussen zo verschillende. We hebben nu 12 projecten lopen en er zitten een paar grote tussen, een paar middelmatige en natuurlijk veel kleintjes, was meestal die is meestal de grootste nog wel. Dus dat is, ja, dat is op zich wel... Dat is moeilijk te zeggen. Ik kan u wel meegeven. En dan maak ik wat reclame voor een e-book dat ik op deze moment aan het schrijven ben. Ik ben daar eigenlijk op deze moment een heel dingen rond aan het uitwerken. Want we hebben iets aan verschillende klanten nagevraagd. Van wat is eigenlijk de zaak dat je wilt weten als je bij ons op de, als je bij ons op de website komt? Wat zijn de zaken dat je triggert en dat je wilt weten? Dus we waren op zoek naar iets om een e-book te gaan maken. Om dat op onze website te zetten. En ja, als ik naar de concurrenten of collega's ging kijken, dan zag ik altijd zo een e-book, wat is de meerwaarde van virtual reality, wat is de meerwaarde van deze, wat kan VR betekenen in deze sector, 10 projecten die wij succesvol gemaakt hebben.
Ja, ja.
Ik dacht zo bij mezelf van, nou, dat is niet echt wat ze willen weten en dat gaan we onze klanten ook aan. Wat die willen weten is, wat kost dat? En dat is waarom dat wij nu een e-book aan het schrijven zijn, dat hopelijk binnen dit en een paar weken af is, waar je eigenlijk gewoon alles kunt ontdekken van, wat is de prijs? Hoe komt het tot zo'n prijs? Waar moeten we op letten? Want er zitten ook wel wat cowboys in de markt bij ons, dat mensen de prijs echt niet kunnen inschatten. Zeker het softwaregedeelte of 3D-development-gedeelte. Ik hoop dat dat een goede tool kan zijn voor heel veel mensen om die daar dan verder in te helpen. En anderzijds ook wel door het delen van die kennis dat die ook wel interesse krijgen. Van, ik hoop dat het een goede marketingdingen kan worden, ook voor onszelf natuurlijk.
Ja, ja. Nee, je hebt er straks al gesproken over marketing.
Ja.
En dat je dat tot nu toe niet echt super hard gedaan hebt, maar dat je daar nu wel meer wilt in investeren. Hoe zit dat juist?
Ja, dus tot op heden was onze marketing zo goed als onbestaande.
Mm-hmm.
Momenten dat wij op Facebook en op andere social media bijvoorbeeld actief waren, was het moment dat wij niet veel te doen hadden. Dus dat was het laatste. Ja, ik draag heel veel hoedjes bijvoorbeeld. En marketing was het allerlaatste hoedje dat ik opzette als er echt tijd te veel was, zal ik zeggen. Ja. Maar dat komt niet zo superveel voor natuurlijk. dat was niet onze forte. En we merkten dat wij, bijvoorbeeld technisch, zijn we echt heel goed. En dat is waardoor wij ook die een heel goede word of mouth hadden en andere zaken. Maar ja, marketing gebeurde eigenlijk gewoon niet. En dan hebben we nu een beetje gezegd van, oké, we hebben eigenlijk twee verkoopskanalen op dit moment. We hebben een verkoopskanaal, gewoon rechtstreeks bestaande klanten, die word of mouth. En dan hebben we onze onderaannemers. Maar er wordt altijd gezegd, als je als bedrijf echt een stabiele verkoop wilt, heb je minstens drie kanalen nodig. En dat is waarom dat we nu gestart zijn met die ja, marketing. En dan hebben we ook een heel onderzoek gedaan naar verschillende marketing agencies. We zijn nu er een paar maanden mee aan de slag en er komen eerste dingen binnen. De kwaliteit van de leads is nog niet altijd wat het moet zijn. Maar het is wel tof om te zien dat het werkt. En het is vooral voor onszelf ook van... Ja, we zijn... Ik denk... Bedrijven worden vaak gezegd van, je kunt maar in een paar dingen sterk zijn. En bij ons was dat echt van... Ja, technisch... Super, we hebben echt wel heel knap... Ja, vind ik zelf, dat is misschien arrogant om te zeggen, maar ik vind dat we dat mogen zeggen. We hebben heel knappe projecten kunnen ontwikkelen. Een paar world first, dat we de eerste in de wereld ook zijn geweest. Bijvoorbeeld de eerste 16K virtual reality productie samen met Nokia en zo'n die zaken. Maar op marketingvlak ons verhaal naar buiten brengen, dat gebeurde eigenlijk gewoon niet. Buiten af en toe is misschien een artikel, nu voor de eerste keer een podcast, dat is ook heel tof om te doen. Maar dat gebeurde gewoon niet. En ja, dat is een opportuniteit dat dan misschien verloren gaat. Maar wat ik wel belangrijk vind, want dat heb ik ook al in eerdere gesprekken al wat horen terugkomen, ik vind het wel mega belangrijk dat klanten en mensen naar ons blijven komen, omdat wij goede producten en goede toepassingen opnemen. Ik zou niet willen dat ze bijvoorbeeld voor wie dat ik ben, of personal branding of marketing. Nee, ik wil dat Soulmate een fundament heeft van dat zijn goede producten, goede structuur, je wordt goed voortgeholpen. En dat dat is waar dat zo, waarom dat klanten naar ons komen. En niet gewoon omdat we dan, cool zijn of zo.
Dan dan denk ik wel dat je slaagt in wat dat je wilt doen. Want inderdaad, als ik op de website zat, het eerste wat ik dacht was, amai, cool. Zo, en ik denk ook gewoon dat daar een heel grote reden zit waarom dat je voor inderdaad zo'n een BASF, een ABM, BF, een Nokia kunt werken. Ook omdat je gewoon, ja, naar mijn weten ken ik niet veel mensen dat doen. Ja. En wat dat je maakt, zie je er gewoon echt super gaaf uit.
Ja, dat is heel tof om te horen. Muziek is daarvoor. Ik zeg het er ook bij van... Dat is de eerste vraag die bijna altijd gesteld wordt. Hoe kan het zijn dat je voor die bedrijven kunt werken? Maar ik wil niet dat ik mezelf naar beneden wil praten, maar ik vind dat dat ook wel vaak genuanceerd moet worden. In de zin van, ja, zeker anno 2016, 2017, 2018, waren het ook wel de enigste bedrijven die daar bereidwillig waren en geld hadden om zo'n zaken te laten maken. Ja. Omdat daar nu eenmaal ook wel grotere budgetten zitten. En ik ben eigenlijk heel blij op deze moment. Hebben wij ook een paar KMO's. We hebben zelfs een start-up waar we nu een hele technische ontwikkeling mee aan het maken zijn. En er zijn nu ook een paar andere zelfs langsgekomen. Voor mij is dat zeker en vast even goed. Want heel veel van die grote bedrijven is leuk om ervoor te werken soms. Maar dat zijn ook wel... Ja, is dat er als... David versus Goliath vaak tegenover. Vandaag en dag wordt bijvoorbeeld dat wat beschermd door dat je nu maximaal 60 plus 30 dagen, bla bla, 90 dagen dus facturatie, vervaldatum krijgt. Vroeger, ja, zeker bij een ABMF, ja, dat was 6-7 maanden wachten tot je geld hebt. En we hadden gelukkig al wel een beetje reserve opgebouwd, maar... Ja, op je cashflow, dat nikt u wel. Dus het is niet altijd dat al die grote bedrijven... Er zijn soms ook wel schoon van ver en ver van schoon. Dat hoort erbij.
Dan vraag ik me eigen af. Hoe is het inderdaad om als jonge gast een gesprek aan te gaan met van die reuzen in het ondernemerschap?
Niet speciaal anders, vind ik, dan een gesprek met jullie niet aangaan. Dat is het iets meer administratiewerk. Men stelt nu soms wel veel voor, maar meestal nu ook niet. Dat is meestal gewoon een leveranciersfiche aanmaken. Bij anderen is dat soms wat gekker. Maar ja, het is niet dat dat heel veel anders is. Uiteindelijk zijn de mensen met wie je praat ook altijd maar gewoon mensen.
Ja, ja.
En al ja, zelfs al is dat een grote persoon, ik heb de opportuniteit gekregen met Sink, maar zeker en vast nog veel meer met Soulmate, om soms met mensen te praten waar ik ja, wel even van ben, maar wauw, ik kan hier met deze persoon praten. Maar dat zijn uiteindelijk altijd maar gewoon mensen. En dat is ook gewoon voor mij echt het belangrijkste, van dat die menselijkheid behouden wordt. Ook in heel het ondernemerschap vooral, wat soms vind ik een beetje verloren gaat vandaag en dag. Ja.
Ja. Nu, puur als ondernemer, zijn er momenten geweest waar dat je van dacht, Sander, onnozelheer, waarom heb je dat gedaan? Of zo, keuzes waar je van denkt, amai, dat wil ik echt...
Ja, ik heb een paar keuzes gemaakt die niet slim waren. Ja. Dat zeker en vast. Sommige wel, ja, ik ga ze niet allemaal uit de doeken doen, want het is zeker en vast ook... Ja, ik wil geen mensen gaan beledigen of zo, dat zeker en vast niet. Maar ik denk dat dat er een beetje bij hoort, enerzijds. En dat dat gewoon deel uitmaakt van je leertraject. Ik denk, ja, je kunt veel leren van andere personen, maar ik denk dat iedereen bepaalde fouten zelf moet gemaakt hebben voordat je er iets van leert. Ja, en uiteindelijk... wij zijn nu langer bezig. We zijn nu met 7 personen en dan nog wat freelancers dat er vaak bij komen. Maar uiteindelijk is het niet zo super verschillend van 5 jaar geleden. De bedragen zijn gewoon groter geworden. Mm-hmm. De projecten zijn gewoon groter geworden. En je maakt misschien iets minder fouten, maar het is ook niet het gevoel dat de wereld van... Ja, dat het super verschillend is.
Nee, inderdaad. Ja. Misschien daarop aansluiten, toch even. Je hebt van het begin af aan besloten om met 2 te ondernemen. Ja. Je hebt ook een medevenoot.
Ja.
Wat zijn de voordelen en wat zijn de nadelen van dat met 2 te doen?
Ja, dat is gewoon... Voor mij was dat wel een must bijna, zou ik zeggen.
Ja.
Ik ben iemand ik fungeer heel goed in een groep meestal.
Mm-hmm.
Ik heb ook daarvoor zo wat ideeën alleen proberen uit te werken, maar dan blijf je heel vaak in die ideefase hangen, waar dat de meeste start-ups zien sterven meestal.
Mm-hmm.
In de ideefase. En wel, voor mij was dat dus ook gewoon mega belangrijk dat ik iemand anders had om op terug te vallen. En daarbij ook iemand dat volledig complementair is aan wat ik doe. Wat mega belangrijk is, want als je 2 kopies naast elkaar zijn, dan heeft het niet zo heel veel nut, vind ik vaak. Mm. Buiten als je bijvoorbeeld bepaalde dienst verkoopt en je wilt gewoon allebei freelancers samen werken of zo. Maar sinds wij zijn heel complementair ook aan elkaar, en dat is iets dat ik heel goed vond. Maar tegelijkertijd ook wel qua persoon wel dicht genoeg bij elkaar, dat wij ook niet... ik kan de ruzies op 1 hand tellen, dat is ook echt heel leuk. Ja, in ruzies kun je dat niet echt noemen, dat is gewoon heel even een verhitting dan of zo. Maar ik denk wel dat dat belangrijk is voor mij persoonlijk. Dat ik, want de momenten, er zijn momenten geweest die dat ook niet altijd supergoed ging. Zeker bijvoorbeeld in 2017 is er zo'n moment geweest dat elk artikel dat over virtual reality ging, VR is dead noemde. En dan zit je daar, je hebt net een bedrijf opgericht rond virtual reality op dat moment alleen nog. Dan zit je daar van, daar gaat letterlijk heel onze markt. Dan is het wel handig dat je er ook niet alleen zit. En alleen denk ik dat je, de moment dat jij dan iets minder bent, dan trekt die persoon je naar boven. Het moment dat je, et cetera. Dus voor mij is dat wel belangrijk. En ik vind ook, je komt met 2 altijd tot betere ideeën dan alleen. Dus ja. Ja. Hij houdt mij soms in bepaalde gekke ideeën in check. En ik hou hem in sommige gekke ideeën van hem dan weer in check. En dan komt de zo tot een goede balans. Ja,
ja inderdaad. Dus. Misschien een heel leuke vraag.
Ben benieuwd.
Wat is voor u tot nu toe zo wat het tofste project geweest of projecten geweest, waar dat je van zegt, die blijven echt bij, dat was echt heel graaf.
Ja, dat is... kiezen uit verschillende baby's, zal ik zeggen. Dat je vraagt aan mij. Dus misschien niet de allerleukste vraag, maar op zich wel een toffe vraag. Er zijn een paar projecten dat er voor mij binnen... tussenuit springen. Mm-hmm. Maar het voornaamste, ja, er zijn eigenlijk twee, ik ga even eerst generiek antwoorden. Twee projecten, dat zo, twee types van projecten. Degene waar je enerzijds merkt dat je een heel duidelijke meerwaarde hebt gecreëerd. Mm-hmm. Vind ik heel cool dat je merkt van dat bedrijf wordt hier echt voortgeholpen, kan kosten besparen of andere dingen. Daarmee denk ik bijvoorbeeld aan een BASF. Die training is echt de wereld rondgegaan, zal ik maar zeggen. Daarvoor, en heeft ook meegedaan met verschillende nominaties en awards en intern ook wel veel gebruikt. Dus dat vond ik heel leuk om te zien. Van oké, we hebben echt een heel concrete meerwaarde binnen zo'n groot bedrijf gebracht. Maar een ander project bijvoorbeeld, ja, een hologram van 3 meter dat we ook gemaakt hebben. Ja, de eerste keer dat je daar ziet, dan zit je daar naar te kijken en denk je bij jezelf van... Het is toch gelukt, of hetgeen van Nokia, dat ik zei, met het 16K-project, dat was zo'n zwaar project op dat moment. En dan zie je dat uiteindelijk verwezenlijkt worden. En ja, omdat dan zijn we wel echt heel trots. En dat zijn de dingen waarvoor ik het ook wel echt het meeste doe. En ik vind het heel leuk om zaken die op een bepaald moment nog in uw hoofd zaten, of van de klant zijn hoofd zaten, dat verwezenlijkt zien worden. En als dat dan daarbovenop nog eens een goede meerwaarde creëert voor hun, ja, dan is dat echt top. Dat is hetgeen waarvoor ik het meeste doe. Ja.
Graaf. Dus. Goed. Aan het einde van een aflevering vraag ik altijd, wat is volgens u de ultieme tip of ultieme tips voor hedendaagse startende ondernemers?
Ja. Als ik denk het even, want je kunt in heel veel stereotypen nu gaan vervallen. En dat vind ik soms ook wel wat vermoeiend, dat er zo vaak hetzelfde gezegd wordt dan. Eentje dat voor mij zeker en vast meespeelt, je zult dat wel gehoord hebben, is geduld. Is heel belangrijk. Alles gaat trager dan dat we willen. We leven ook vandaag en dag in een samenleving. Zeker onze generatie. Ik hoop dat we over dezelfde generatie nog kunnen spreken, ongeveer. We zijn gewoon van alles zo snel, altijd redelijk. En in je plannen dat je maakt, in je hoofd, dat je toch een beetje hebt, dat gaat altijd langer duren dan dat je wilt. Mm. Maar dat is ook niet per se erg. Ik vind vaak dat er vandaag en dag ook wel te vaak de druk staat op die dingen en op snelheid, et cetera. Terwijl dat gewoon langzaam organisch groeit, zoals wij ook nu eigenlijk al heel een tijd aan het doen zijn, ook wel tof is. Je hebt ook de tijd om je aan te passen van oké, er is nu 1 iemand in dienst, wow, dat is even stress. Oké, er zijn nu 3 mensen in dienst, 5 mensen. Ik zou niet willen dat ik morgen ineens wakker word en ineens al 500 mensen in dienst heb. Ik zou waarschijnlijk in een stressaanval belanden en dat gewoon niet aankunnen als persoon. Dus langzaam, geduld, stevig groeien, met goede fundamenten, met goede producten. Dat is nummertje 1 dat ik zou meegeven. Nummertje 2, ja, gewoon doen, maar dat is dus een stereotyp dat heel vaak gezegd wordt. En waar ik ook soms eigenlijk niet altijd mee eens ben. Ik vind, er wordt vaak verwacht precies, omdat je een ondernemer bent, dat je ook zo'n loopjongen van ondernemerschap wordt en altijd maar ondernemerschap gaat verkopen overal. Vind ik niet per se altijd zo nodig, want er zijn ook wel zaken die niet zo tof zijn dat er vaak bij komen kijken. Mm-hmm. En het is niet allemaal zo glamoureus als het vaak voorgesteld wordt. Dus misschien een persoonlijke tip ook voor veel mensen. Ik zie heel veel mensen, zeker als ze nog maar pas gestart zijn, dat ze... ondernemen is bijna een irrationele keuze, want je kiest niet voor veiligheid, je kiest voor andere zaken te gaan doen, terwijl dat je vaak ook gewoon een job kunt doen. Dus je ziet heel vaak dat mensen, als die net begonnen zijn, ook wel zo heel hard die entrepreneur, ondernemerschap en heel hard eigenlijk tegen hun vrienden over niks anders nog kunnen praten, et cetera. En dat is een fout dat ik bijvoorbeeld ook heb gemaakt, dat je zo'n beetje even de loopjongen wordt van ondernemerschap. Dus je hebt ook een copingmechanisme, omdat dat iets irrationeel is, dat je zoiets hebt van, ik moet dat voor mezelf verklaren, ik moet er heel de tijd over praten en zeggen hoe goed en et cetera. Maar ja, het is eigenlijk niet zo erg om dat achterwege te laten soms en dat je gewoon een realistisch beeld ervan geeft. En dus niet tegen al uw vrienden alleen maar daarover gaan praten. Want ik heb echt wel vrienden van mij die hebben gezegd achteraf, en dat zijn mijn goede vrienden, van ik heb wel 1 à 2 jaar even gezweet, want alles dat je over kon praten was soulmate, ondernemerschap, et cetera. Ja, en dat is ook niet tof voor die mensen. Dus blijf gewoon jezelf, blijf menselijk. En ja, dat is superbelangrijk. En voor de rest geduld hebben. Yes.
All right, super.
Ja. Oké, zijn we tot het einde gekomen?
Of? Yes, okay. Sander. Ja. Dikke merci om langs te komen.
Ja.
En voor de mensen thuis, tot de volgende keer.
Salutjes.